sommige dingen raken je, ook al ken je ze van vroeger, van jongs af. En een van de dingen die mij de vorige week hebben geraakt, dat was het idee dat God een schepper is. Dat Yahweh schept, creëert en dat dan de hemelen en de aarde gemaakt worden. En u vindt dit allemaal in Genesis 1, die 7 dagen van Gods schepping, van wording. Het woord Genesis betekent ook wording. Alles is geschapen. Allemaal op een bepaalde manier en ook niet allemaal tegelijk in 7 dagen. Natuurlijk is dat al lang bekritiseerd. We hebben een hele nieuwe theorie. Dat daaroverheen horen walsende evolutiegedachten, dat het al miljoenen jaren, soms miljarden jaren geleden begonnen is. En dat het allemaal anders moet worden gezien en dat het nooit in één klap is en dat het allemaal geëvolueerd is. Maar ik probeer nu iets te zeggen wat ik als sleutel zie. God heeft een podium, een platform gecreëerd van hemellichamen, van sterren, van aarde, van zon en van maan. En dat platform, dus een soort podium, heeft hij gecreëerd om daar één iemand op te zetten. Dat was de eerste Adam. En eigenlijk moet je dan een poos niks zeggen. En misschien wel eens een keer gaan bedenken, waarom dan al? Ja, voor die ene. Nou, die eerste Adam, zegt de Bijbel, is een beeld, is een type, is een schilderij van de laatste Adam. En dat is de Heer Jezus. Nu zeg ik het weer anders. God heeft een podium gemaakt, een schepping, een platform gecreëerd om die ene, absoluut unieke, laatste Adam een plek te geven. En alles eromheen is feitelijk bijzaak. Ik begrijp best dat de duivel dat niet pruimt en dat hij dat moeilijk vindt. Want dit moet dus anders, daar moet je heel anders tegenaan kijken. Nou, daar gaat hij. Dan komt hij met theorieën, met ingewikkelde formuleringen, waar je veel, veel meer geloof voor moet hebben dan voor het scheppingsmodel. Maar dat ene punt. En als God begint met die ene man op dit platform, op dit podium, dan eindigt de Bijbel ook met die ene man op dat ene podium. De tent van God is bij de mensen. Punt. En eigenlijk is dat een sleutel die elke gelovige zou moeten hanteren bij het lezen van zijn Bijbeltje. En dat geldt ook voor vanavond. We gaan nu lezen uit Exodus. Dat had u meegekregen, Exodus 15, omdat dat het laatste lied is. Het eerste lied is uit de Bijbel. En het laatste lied uit de Bijbel is het lied van Mozes, wordt herhaald dus, en het lam. Daar eindigt het mee. Maar dit eerste lied in de Bijbel begint met die prachtige woorden. Toen zongen Mozes en de Israëlieten. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. U mag een andere vertaling nemen. Ik bedoel dat niet dat dit beter is of zo. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere. Daarom is het hier genoemd, ik wil zingen van mijn heiland. Begrijp je wel, die serie heeft die titel weer gekregen. Maar het komt hier vandaan. Ik zal zingen voor de Heere. Want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Het paard, dat is het instrument van de vijand. Militair instrument, dat was toen zo. Maar ook degene die dat instrument bedient, die daarvan gebruik maakt. Het paard, het instrument, maar ook die dat paard bestuurt, ment, heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God en hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder. Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren. Ze verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. Ik sta een stukje over. Ik hoop niet dat u dat voor uzelf doet. Lees dat vannacht of morgenochtend of volgende week. Vers 10. Maar u hebt met uw adem geblazen. De zee heeft hen bedolven. Ze zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dit volk, dus het volk Israël dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord en ze sidderden. Angst heeft de inwoners van Filistea, dat is van de Gaza-strook van nu, aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, Jordanië, en machthebbers van Moab, is ook Jordanië, greep huivering hen aan. Al de inwoners van Kanaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstomden zij als een steen, terwijl uw volk, Heere, er doorheen, dat is dus door de Schelfzee, trok. Terwijl dit volk dat u verworven hebt er doorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Daarover straks nog iets. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Want het paard van de farao met zijn strijdwagen en zijn ruiters waren in de zee gekomen. En de Heere had het water van de zee over hen doen terugvloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge midden in de zee. Mirjam de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen in rijdans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Hetzelfde als Mirre en ook als Maria trouwens. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. Daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Dat waren dus de plagen die hen getroffen hadden. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Dat lag toen niet bij Hogeveen in de buurt. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover. In Exodus 12 is de verlossing te vinden. Schuilen achter het bloed aan de bij de deurposten gestreken en aan de bovenkant van de deur, van het deurkozijn. En toen hebben ze geschuild achter het bloed. En ze waren vrij. In die zin, de verderfengel ging voorbij. Want overal waar die verderfengel het bloed zag, daar ging hij voorbij. Pascha betekent ook voorbijgaan. Hij ging voorbij. Het oordeel heeft hen niet getroffen. In hoofdstuk 13 vindt u dat de eerstgeborenen van Israël apart gezet worden. Ik weet niet of u weet dat de gemeente, de kerk van vandaag, in de brief van de Hebreeën, de gemeente van eerstgeborenen genoemd wordt. Dat heb ik niet bedacht, maar dat is zo. De eerstgeborenen zijn dus in de erfenissituatie de voornaamsten, die krijgen een dubbel deel. Een dubbel deel. Heiliging noem ik dat. De apart gezetten van toen, dus de eerstgeborenen die apart gezet werden, die iets bijzonders kregen, geheiligd werden. Heiliging, dat is een hele bijzondere zegen voor ze. In hoofdstuk 14, dus 12, 13, in hoofdstuk 14 vindt u dat Farao en alles wat hij heeft aan legermacht hen terug wil halen. Ze zijn uit Egypte gegaan, ze mochten ook gaan, maar dat vond de Farao bij nader inzien niet zo'n goed idee. En hij wilde ze terughalen. En ze hebben alles gemobiliseerd en ze zijn hen achterna getrokken. Voor Israël was dat best panisch, dat is al eventjes genoemd vanavond, dat ze daar voor die Schelfzee stonden. Dat is niet de Rode Zee, hoor. Ze horen het vaak gezegd, hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Het liedje voor de kinderen, ik snap het wel, zeg het maar zo aan de kinderen, maar het is de Schelfzee geweest. En daar hebben ze gestaan en ze konden geen kant op, voor was water, links en rechts, berg en achter, vijand. Ze zaten gewoon klem. En ze begonnen echt te schreeuwen. Ze waren echt, echt behoorlijk bang dat ze in de pan gehakt zouden worden door de vijand die achter hen aankwam. Ze hebben tot God geroepen. En Mozes ook. Maar anders. En dan kwam er een pad dwars door het water heen. U kent dat allemaal. Ik was ooit in Zwitserland in een evangelisatie, heel jong nog in het geloof, in een evangelisatietent. We waren daar gewoon als bezoeker. En er werd over deze geschiedenis gepreekt. En toen zei de voorganger, het bleek later de bekende Wilhelm Busch te zijn, maar dat wist ik toen ook niet, zei mij helemaal niks. Die zei, nou, de tegenstanders zeggen vandaag dat die Schelfzee, ah, dat was een soort moerasplas, weet je wel. Dat stelde helemaal niet zoveel voor. Nou ja, zeg maar 40, 50 centimeter water en dus dat wonder van door de Schelfzee gaan, dat is helemaal niet zo groot. Dan moet je echt. Nou, ze zijn gewoon door dat water gaan baren. En iemand riep toen, volgens Busch, die dominee Wilhelm Busch. Nou, dan wordt het wonder nog groter dat in zo weinig water zoveel Egyptenaren kunnen verdrinken. Ja, dan moet het wel een heel speciaal geval zijn geweest. Nou, dat is heel oud. Maar het is natuurlijk alles wat de Heere doet, of het nu de schepping is, of de verlossing is, de bevrijding is, of de toekomst, dat wordt altijd in discrediet gebracht, dat wordt altijd beschimpt, dat wordt altijd verkleind tot ja, onze fantasie, en nou, die rare gelovigen, die hebben wel vaker van die rare denkbeelden, die beelden zich dat in, alles. Maar ze zijn wel verdronken. Ze hebben, aan het eind van hoofdstuk 14 staat daar, de dode lichamen van de Egyptenaren zien drijven. Het is een beetje luguber, ik heb het niet gelezen vanavond, maar het is natuurlijk wel waar. Broeders en zusters, als je gelooft in de Heer Jezus, ben je een broeder en een zuster, ben je een gelovige. Ik vraag niet naar welke club u gaat, ik vraag u wel of u leven uit God hebt. En leven uit God krijgt u als u gelooft in de Heer Jezus. Dan gaat de Heilige Geest in jou wonen. En de Heilige Geest maakt je één met hem die het leven zelf is. En geeft ook dat leven een nieuwe schepping. Dat wordt helemaal nieuw. Leven uit God. En als je leven uit God hebt, dan hoor je bij de gemeente. Want die wordt door dezelfde Heilige Geest gevormd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, bij elkaar gevoegd, aan één gebracht door de Heilige Geest. En dat lichaam van Christus, dat is de gemeente. En wij noemen elkaar dus broeder en zuster. Dat is de hoogste titel die je kunt bedenken. Hoger is er niet. En broeders en zusters, wij moeten dus ons goed realiseren dat voor ons de vijand verslagen is. Dat voor ons de vrijheid gekomen is. Want Christus heeft ons vrijgemaakt. En als Christus jou vrijgemaakt heeft, wie zal nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als God je vrijmaakt, als God je uit deze wereld trekt en je op weg brengt naar hemzelf, wie kan dan nog iets tegenhouden? Is dat die koning van Egypte? Is dat een strijdwagen? Zijn dat een hele horde paarden? Nee, dat is God die ons vrijgemaakt heeft. En door het geloof in hem mag u echt vrij zijn. En die vrijheid heeft niks te maken met losbandigheid. Natuurlijk niet. Dat betekent niet dat je mag hier niet harder dan 50 of stukjes mag je niet harder dan 30 kilometer per uur rijden in Rome. Zo. Nou ja, maar ik ben vrijgemaakt, dus daar heb ik niks mee. Sorry hoor. Ik was vroeger voor de vrijgemaakte gereformeerde kerk, dus toen riepen we dat ook wel. Maar dat werd gelijk uitgelegd als, oh, je bent van die kerk natuurlijk. Nou, maar je kunt ook niet zeggen, ik heb met de wetten, met de verordeningen niets te maken. Dat is niet voor mij, dat is voor anderen. We zijn hier op aarde en we moeten ons houden aan de voorschriften. Maar we mogen op hetzelfde moment wel zeggen, maar de vijand is overwonnen. De Satan wordt een aanklager genoemd die dag en nacht aanklaagt, die iedere dag zijn best doet om jou in een zwart daglicht te plaatsen. Het is de Heer Jezus die op hetzelfde moment roept, zegt, pleit, ik betaalde, punt. Blijf eraf, ga weg, Satan. Blijf eraf met je pootjes. Ik denk niet dat je het woord pootjes dan gebruikt, want je ziet hem als een monster. En dan zijn het poten geworden. Nu, dat ligt hierachter. En nu, Mozes en de Israëlieten, die zitten aan de andere kant van het water, zien dus de overwinning, zien dus de dode lichamen van de vijand liggen, zien dus dat er complete overwinning behaald is. Wat ga je dan doen? Wat zouden wij, als we echt klem zouden zitten en verlost zouden zijn, uit de prut getrokken en geholpen en op een buitengewone manier verlost, wat zouden we dan gaan zeggen? Nou ja, er zijn mensen die zeggen, nou, dat had God wel eens eerder mogen doen. Die beginnen gelijk op dit soort manier met God te praten. Dit had hij dit, of dan had hij zus moeten handelen. Of zou je met ons hoofdstuk van vanavond gaan zeggen, nou, laten we daar maar eens voor gaan danken. Dat is het eigenlijk. Daar komt het eerste lied. Het paard en zijn ruiter, de overwinning is compleet. Maar we hebben één die dat gedaan heeft, dat is de Heere zelf. Jawé zelf, hij heeft het gedaan. U bent niet behouden uit goede werken, door uzelf verricht. Soms denken mensen dat je nog van alles moet toevoegen aan de behoudenis. Nou, dat is niet zo. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Maar jij moet dan toch wel eventjes aan de goede kant van de weg lopen. Of je moet wel wat in de collectezak doen. Oh ja, nou, dan gaat het weer die kant op. Altijd is er wel iets. Broeder en zuster, heeft er niks mee te maken. U mag in de collectezak doen. U mag aan de kant van de weg lopen die u zelf kiest. Dat is uw keus. Maar de behoudenis is alleen door hem. En er niemand anders. Er is ook niemand anders door wie je tot behoudenis zou kunnen komen. Alleen door hem die door God zelf daarvoor is aangewezen. Daarover straks nog meer. Nu, dit is de sleutel. En dan zie je dus in Exodus 15 een hele groep mensen die gaan daar zingen. En er komt ook een respons op van Miriam en de vrouwen. Dus of de mannen eerst alleen maar gezongen hebben, dat staat er niet eens bij. Maar dat vermoed je dan, omdat Miriam en de zusters daarna een soort antwoord zijn gaan formuleren. hoe dan ook, er is gezongen. En er zijn prachtige dingen gezegd. Nu kan ik niet over alle details wat zeggen, maar wel, dit is mijn God. Dit heeft God gedaan en hem verheerlijk ik. Wie wat ook zegt, dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. Dat geleuter van jullie, al die kritiek die je hebt over, had het niet anders gekund en je moet het anders lezen. Dit is de Heer. Zo is mijn God. En hij heeft het gedaan. En de Heer is een strijder. En de Heer, Yahweh, is zijn naam. Hij is een strijder. Hij heeft de overwinning behaald. En u ziet dat natuurlijk ten stelligste in het overwinning. In de overwinning van onze Heer Jezus toen hij uit het graf opstond. En op de discipelen blies en zegen uitsprak. Toen God begon met de schepping heeft hij na Adam nog meer mensen laten komen. Maar hij heeft ook in Adam en ook in Eva, maar met name eerst in Adam, zijn levensadem geblazen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft in hem geblazen. Dan weet u precies waarom in Johannes 20 de Heer Jezus op hen blies. Toen een levende ziel en nu nieuw leven, wederom geboren. Dat zijn allemaal lijnen die je terugvindt in de schrift en die heel mooi en ook heel diep zijn. Maar de rechterhand van de Heer heeft het gedaan. Hij was heerlijk in macht. U hebt met uw adem geblazen, dat heb ik met u gelezen in vers 10. De zee heeft al die mensen bedolven. Maar wie is als u? Wie is als u? Wordt dat die tijd dat we ons de vraag gaan stellen, wie is dan de Heer? Met wie hebben we nu te maken? Hij heeft ons verlost, hij heeft ons achter het bloed laten schuilen, dat is zijn plan geweest. Hij heeft ons apart gezet, dat is zijn plan geweest. Hij heeft ons de overwinning gegeven, zichtbaar, overwinning over de vijand en over alles wat de vijand heeft, zijn plan geweest. En wij gaan alleen maar zingen. Het enige antwoord hier is van Israël niet dat ze moesten strijden. Later wel hoor, dat komt nog een keer. Maar eerst niet. Het enige antwoord van Israël is een loflied aanheffen. Nou ja, wij hebben tegenwoordig de teneur gezien, ook in de kerk jammer genoeg, dat we professionals laten zingen. Maar die kunnen het veel beter. En de gemeente zelf wordt steeds minder betrokken in gemeentezang. Ik herinner me nog iemand die ik heel goed ken, die heel veel doet en veel spreekbeurten hield. Die zei, er komt nog een tijd dat de gemeente helemaal niet meer zingt. Er waren monniken in een klooster en die zongen voor de Heer. En toen kwam er een nieuwe monnik bij, dat komt zo nu en dan, die deed zijn intrede. Die kwam er ook bij en die was erg muzikaal. En die hoorde die monniken zingen. Die zeiden, jongen, wat een gekrijs. Weet je wat, ik zal jullie lesgeven. Ik zal jullie leren hoe het moet. Ik weet hoe het moet. Heeft hij gedaan, maanden. Dat ging maar door. Er komt een engel in het klooster op bezoek. En die vraagt aan die monniken, zingen jullie nog wel eens? Ik hoop dat u het pakt. Je kunt zo professioneel worden dat je niet meer zingt. Maar dan gaat het om de professie, dan gaat het om de kunst. En om, ik weet niet hoe vaak verteld van een mevrouw die inmiddels ook bij de Heer is en ook beter weet. Die zong bij ons in de gemeente hard en vals. En ik probeerde haar te vertellen dat ze misschien iets zachter mocht zingen, moest zingen. Want dan viel het allemaal niet zo op. En toen kreeg ze een sneer van haar. Ik zing er niet voor u, ik zing er voor meneer. Zo van, wat bemoei je je mee? Hè? Zo ging dat echt. Maar ze zingt, denk ik, nu bij de Heer. En ik denk ook zuiver. Hij hoort het. Het trillen van haar hart. De zuiverheid van haar bestaan. Dit zingende getuigenis is prachtig. Dat wordt helemaal uitgevoerd. En u zegt, Mozes, maar u leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Jongen, zo zijn ze net door het water en ze zijn aan de andere kant. Nou, ik kan u verzekeren dat het landschap aan de andere kant van de Schelfzee precies gelijk is aan het landschap aan die kant van de Schelfzee. Dus hetzelfde soort, misschien iets hoger of iets lager bultje, maar ik bedoel, Dat is allemaal hetzelfde. Maar hier was het, maar u leidde hen door uw kracht naar uw heilige woning. Maar dat is apart. Hier wordt al gezegd, weet je, die doortocht, dat is niet een soort eindpunt, dat is een beginpunt. Want jullie, gelovigen uit Israël, jullie volk van God, jullie zijn op weg naar zijn heilige woning. Daar wil ik je hebben, zegt de Heer. Daar ga je zingen, zoals je nog nooit gezongen hebt. Daar zul je volleerd zijn, zegt de schrift van de tijd van Salomo, in het gezang van God. Daar zul je continu je stem verheffen en hem prijzen en hem groot maken. Hier is nog sprake, heel merkwaardig, van een tempel of van een tabernakel. Maar die tabernakel was er ook nog niet, die moest ook nog komen. Hier is al sprake van, de verlossing heeft een doel. Nou, niet een verlossing aan zich, dat is niet het doel. Dat moest gebeuren, maar ze zaten klem, ze konden geen kant op, er moest iets gebeuren. Maar de verlossing op zich is niet het doel. Nou, als je dan maar kunt zeggen dat je bekeerd bent. Als je dan maar kunt zeggen dat de vijand overwonnen is, dat het doel van God met jouw leven? Nee, dat moet wel. En er moet ook een ommekeer zijn. Er moet ook een moment zijn van op hem gericht. Maar het doel van jouw bekering is niet hier op aarde zeggen, nou ja, nu mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Het doel op aarde is om te zingen. Ja, ja, daar mag je mee beginnen. Maar het grote doel is, dit gaan we straks in de eeuwigheid voortzetten. Daarom zullen we voor de troon van God het nieuwe lied gaan zingen. Dat zal tot in eeuwigheid gebeuren. Nou, de buren zeggen dan, nou, dat is ook wat. Zegt, jongen, jongen, moet je daar in de hemel zijn, moet je 24 uur per dag, of dat heet dan gewoon 7, schuine streep 24, halleluja roepen. Nou, daar wil ik wel een keer iets over zeggen. Dat gaat ook wel, maar dat is niet zo. Maar uw hart heeft te maken met een plek waar de Heere woont, waar hij niet met zandsprietjes en met duingras en met woestijnprut en stenen en zo. Dat is niet het einddoel. Maar ze moesten nog 40 jaar door die zandwoestijn gaan banjeren en dat was helemaal niet makkelijk. Maar het einddoel is zijn heilige woning. Hij wilde hen nu al laten kijken, kijk eens, je bent op weg nu naar. En dat gaat in vers 17 nog verder. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. Dus vers 17 zet daar nog een hele vette streep onder. Van dat is het punt. Daar gaan we naartoe. En dan blijkt het dat hier ook nog een berg is. Die had hij al. Israël denkt dat ze dat land krijgen, maar de Heer heeft, ik heb wel een berg. En ik zal proberen duidelijk te maken welke berg dit is, maar ik weet het, eigenwijs niet hoor. Maar daar kom je achter. Dat is de berg die we nu kennen als de berg Moria, waar de tempel heeft gestaan. En waar op een uitloper van die berg het kruis heeft gestaan. Golgotha is een uitloper van de berg Moria. En daar, op die berg Moria, daar zouden zij gaan wonen. De berg des Heren. Nou, toen hebben Mirjam en de andere vrouwen een antwoord gegeven. En die hebben daar prachtig op geantwoord. Beurtzang. Dus als er vandaag beurtzang in de kerk is, niet nieuw, was er al. Ook dat zusters toen ook kennelijk al zongen. Ze hebben ook een hele tijd voorgehouden dat alleen de mannen konden zingen en de zusters hun mond moesten houden. Dat hoorde zo. Dat is ook niet zo. Hier was het al anders. En ik ben het eens met Mirjam. Ik zou zo graag willen dat jou en mijn hart ook een soort antwoord geeft op dat wat er allemaal gebeurd is. En dat we zeggen, ja, dat willen we ook. Daar willen we op reageren. Nou, vandaag is dat in, weet je wel. Als er iemand wat plaatst op Facebook of op... Ik zit er zelf niet op. Ik wil dat per se niet. Maar dan moet je dat liken of zo. Dan moet je dus daar iets van zeggen. Dan moet je het mee eens zijn. Maar bent u het eens met wat de Heer heeft gedaan op het kruis van Golgotha? Like, tussen aanhalingstekens, je dat. Ja, dat like ik, ja. Dat wil ik ook graag. Daar wil ik op reageren. Ik wil zo'n volger zijn. Zo'n follower zijn. Een volgeling van de Heer Jezus. Maar dan gaat het verhaal verder. Vroeger heb ik wel eens over Exodus 15 gesproken. En dan stopte ik ongeveer bij Mirjam en haar laatste woordjes. En dan was het over. Maar er zit nog een stukje tekst achter. Voordat het eigenlijke verhaal verder gaat. En daar wil ik heel graag met jullie over nadenken. Vanaf dat moment gaan ze op stap. Vanaf dat moment ga je ook op weg naar. Jij en ik. Op weg naar die heilige woning. Op weg naar die berg van Gods eigendom, zijn vaste woonplaats, op weg naar hem. Want onze verlossing op zich is het doel niet. Nee, onze verlossing was nodig om ons op weg te kunnen brengen naar hem toe, richting hem. En dat doen ze. Daarna liet Mozes, vers 22... Israël vanaf de Schelfzee opbreken en vertrokken naar de woestijn Seur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Daar wil ik een ogenblik bij stilstaan. Het woord 3 dagen komt heel vaak voor in de Bijbel. En je kunt het intoetsen als je zo'n ding hebt in je telefoon of op je tablet of in je computer. En dan krijg je wel een aantal teksten. Maar ik wil één. En nog één misschien heel apart noemen. Abraham, u weet het wel, hè? De man van Sara, de vader van Isaac, net geboren. Abraham kreeg de opdracht om zijn zoon te offeren op een van de bergen die God hem zou gaan noemen. Nou, ik heb daar heel lang over nagedacht en gedacht, dit is zo moeilijk, dit is zo zwaar geweest voor Abraham. Hij heeft jaren, hij was 90 toen Isaac geboren werd, gewacht op de geboorte van een erfgenaam, van een follower. En die kwam er niet. En hij heeft in overleg met Sara al een hulpmiddeltje beproefd, de Hagar, een dienstmaagd, weet je wel, een slavin, een soort bijvrouw genomen en daaruit zaad. Zien te komen. Dat is gebeurd. Is ook Ismaël uit voortgekomen. Nee, zegt de Heer, niet. Dat is niet de route. Ik doe het. Ja, maar ik ben al zo'n oude man. Hij was bijna 100. En zijn vrouw was ook al oud, 90. Nou, dat was niet normaal dat er dan nog kindjes komen. En toch. Ja, toch. En dan is dat kindje geboren en dan krijg je het conflict met Ismaël. Die wil toch zijn plek niet meer afstaan, die hij intussen had geclaimd. En Ismaël gaat weg. Ze zitten daar nu nog mee. Midden-Oosten. En Abraham krijgt de opdracht van de Heere om zijn zoon te offeren. Nou, dan kun je zeggen, dit is zo wreed, dit is zo ongelooflijk moeilijk. Dan heb je eindelijk een zoon en eindelijk een erfgenaam en eindelijk dat wat je zo graag wilde. En dan moet je die zoon afstaan, dan moet je aan de Heere offeren. Nou, natuurlijk zegt de buurman dan, nou, zo'n God hoef ik niet. Ik snap dat ook wel. Als je daar niet achter kunt kijken, dan is dat ook moeilijk. Het is heel moeilijk. Abraham heeft overwogen, zegt de Bijbel hoor, ik heb het niet van mezelf, dat God bij machte was om Isaac weer uit de doden op te wekken. Dat heeft hij overwogen. Dus hij heeft heel goed nagedacht en gedacht, ja maar God kan zelfs als dit gebeurt hem weer uit de doden opwekken. De Bijbel zegt er heel veel over. Hij zegt dus dat Abraham God geloofde en dat hem dat tot gerechtigheid als een rechtvaardige daad werd toegerekend. Hij gaat. Best in je sjouwen. Zoot je ezels mee. Staat in de Bijbel. Toen op de derde dag heb je hem. Zag Abraham die plaats in de verte. Hij wist het. Daar ligt hij. Toen heeft hij tegen de knechten gezegd, blijven jullie maar hier. Ik en de jongen gaan verder. Isaac draagt het hout. In Genesis 22 staat dit. Genesis 22. Isaac draagt het hout. Abraham mes en vuur. Zo gingen die beiden samen. De berg op. Vader, zegt Isaac. Nou, je hebt mes, je hebt vuur, je hebt hout, je hebt alles. Maar je hebt helemaal geen offerdier. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. Het heeft geschreid in Abraham. God zal zichzelf, maar hij wist het. Hij moet zijn eigen zoon op zo'n altaar, was waarschijnlijk van stenen, van opgerichte stenen, neerleggen. En dan hem offeren. Dat heeft hij gedaan. En op het moment dat hij begint met een mes te zwaaien, zegt de Heer, stop. Nu weet ik het. Lieve broeders en zusters, waar zou dit een beeld van zijn? Nou, dat kan niet anders dan van het kruis van de Heer Jezus. Waar een vader samen met een zoon naar een offerplaats gaat. Zo gingen die beiden samen. U hoort het de Heer Jezus zeggen, als u het wilt, in Johannes 16. Allen hebben mij alleen gelaten, maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zegt de Heer Jezus, op het moment van, ik sta op het punt om naar Golgotha te gaan, en de Vader is met mij. Zo gingen die beiden samen. Is onbegrijpelijk om de gevoelens van God de Vader te peilen dat hij zijn eigen zoon, de enige die deugde, de enige die nooit overtrad, de enige die geen zonde had gekend en gedaan, de enige die super was, subliem was, om die ene daar op dat hout te leggen. En dan zie je hem gaan met het hout op zijn rug. Isaac droeg het hout, weet je wel, en de Heer Jezus droeg zijn kruis. Hij droeg het hout. Nou, voor Isaac was er een ander, was er een ram in de verwarde struiken. Ineens zie je dat, en ik krijg er oog voor, die werd geslacht. En Abraham en Isaac komen weer terug. What a day. Op de derde dag zag Abraham die plaats van verre. Ik probeer nog iets. In het boek Hosea staat een hele merkwaardige zin. Dat Israël door de eigen schuld in nood komt. Twee dagen. Maar op de derde dag, zegt Hosea 6 vers 2, Hosea 6 vers 2. Op de derde dag zal er uitkomst zijn. Oh. Ik wil nog een voorbeeldje noemen. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana. Maar die plek die Abraham toen heeft gekend met Isaac, weet je wel, waar ik net over sprak. Die kom je een paar keer tegen in het eerste kroniekenboek en het tweede kroniekenboek. David heeft het volk laten tellen, mocht niet. De Heer zei, doe niet zo stom. En zelfs zijn legeroverste, zijn chef-generale staf, zei, doe niet zo mal, man. Wat maakt het nou uit of je over 12 mensen regeert of over 13? Ik bedoel, hij noemde zo van, waarom toch? Waarom doe je dat toch? Nou, hij moest. Hij ging niet goed. En toen kwam het zwaard van de Heere. Toen zag David het zwaard hangen boven Jeruzalem. En het zou echt neervallen. En Jeruzalem was verpletterd geraakt. En dan gaat David in berouw. Hij beleidt, hij erkent. Dit is mijn schuld. Wat hebben die schapen gedaan? Hier ben ik. De Heer zegt, daar mag je een altaar bouwen. En daar heeft hij die grond gekocht van een meneer Arauna, of Ornan wordt hij ook genoemd, Arauna, beide namen komen voor. Daar heeft hij een stuk grond voor een idioot bedrag. En daar heeft hij een altaar gebouwd en daar is vuur uit de hemel gekomen. En het zwaard van oordeel was weg. Abraham zag die plaats. David zag die plaats. Salomo heeft gezegd, die plek die mijn vader David gekocht heeft, waar hij gigantisch veel voor betaalde, dat is de plek waar de tempel moet komen. Dus 2 Kronieken 3, daar is het ook gebeurd. Die plek, ja, dat is geen toeval, hè, dit, hè. Ik heb een woonplaats, ik heb een plek, ik zal daar zorgen voor, ik zorg voor een plek. Abraham niet van, ga maar eens ergens zwerven, ga maar een boekje rondje Oostenrijk doen, of een rondje Libanon doen, en dan, nou ja, je kijkt maar waar je dan terecht kunt. De Heere wees heel precies een plaats aan, daar moet het gebeuren. Bij hem, bij Abraham, bij David, bij Salomo. Nu hoop ik dat u het pakt. Ze gaan op stap. Hier in ons hoofdstuk. Ze hebben gezongen. En dan gaan ze op stap. Ze hebben 3 dagen reizen getrokken. En aan het eind van die 3e dag vinden ze geen water. Het water wat ze vinden bij Mara is bitter. Is niet te drinken. Is een mopperen. En dan gebeurt het buitengewone dat God Abraham een hout aanwijst. Dat is niet van, kijk eens rond of er nog een dode tak ligt, of hak maar eens iets van een boom of zo. Nul. God wijst een boom aan, een hout aan. En dat werd in het water gegooid en het water was gezond. Zal ik het heel voorzichtig zeggen. Daar loopt het op uit. Wij zullen ook onderweg moeite hebben. Misschien wel pijn, misschien wel verdriet kennen. Misschien wel grote zorg kennen. Abrahams verdriet is al bijna niet te peilen. Zijn zorg is niet te snappen. Davids zijn ontwikkeling ook niet. Eigenlijk van niemand. En wij lopen. We zijn in deze wereld. We kijken naar IS-strijders. We kijken naar Turkije. We kijken naar Nederland. Hoe moet het verder? Hoe gaat het verder? En als je bijna aan het einddoel denkt, aan het eindpunt denkt, dus dan zie je die plek van verre. Er komt een moment, lieve broeders en zusters, dat God zegt, daar is het hout. Dan zie je daar iemand staan. Als geslacht. Bij de troon van God. Dat is het eindpunt. Het is alsof de Heer zegt, kijk, we beginnen hier, maar we kijken naar het eindpunt. En naar het eindpunt hebben verlangd de profeten en de gelovigen van voortijds. Die hebben het niet gezien, maar jij mag het zien. Wij kijken vooruit. En als Israël in Hosea 6 hoort te zeggen, maar op de 3e dag, dan is dat het eindpunt voor Israël. Dan is er verlossing. Voor mij is het zo kostbaar om nu te zeggen, daarom wil de Heer dat we Exodus 15 lezen, maar ook lezen dat ze vandaar vertrokken in de richting van die stad, in de richting van de berg van de Heer, waar het allemaal zou gaan gebeuren. Dat wij nu al zien, wat een geweldige ontwikkeling. Als alles bitter is, broeder en zuster, als er niets meer is aan zoetigheid, dat kan in je eigen leven, dat kan in de maatschappij waarin we zijn, dat kan in de hele wereld zover komen, dan zegt God voor jou de gelovige, jij weet dat er als ik daar kom en dat bittere toeslaat, dan heeft God een oplossing. Een bijzondere oplossing. Een hout. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Vervloekt is een ieder, zegt het boek Deuteronomium, die aan het hout hangt. Het hout is het hout des levens, notabene het boom des levens in de Openbaring, is ook het hout. Dan zie je ineens heel scherp dat God een eindpunt heeft. En dat is het hout. Ik begrijp best dat mensen vroeger zeiden, ja, hij is van het houtje. Dan was je van een bepaalde kerk in Nederland, zo werd het gezegd. Nou ja, vind ik ook eigenlijk wel, ja. Daar ben ik ook van. Daar wil ik graag van zijn. Van hem. Van het kruis van de Heer Jezus. En vanaf dat moment is daar ineens geen bitterheid meer. Kun je dat water drinken. En op hetzelfde moment gaat de Heer zeggen, en nu moet je naar mij luisteren. Je moet dit eindpunt zien en je moet luisteren. Wat ik gezegd heb, want wat ik zei, dat gaat gebeuren. Daar moet je op letten. En dan het merkwaardige is dat de Heer ze dan iets verder brengt. En ze dan bij Hollandse Veld in de buurt, nee, niet bij Elim in Hollandse, bij Hollandse Veld. Bij Elim brengt waterbronnen en palmen. Dat is het eindpunt. Daar is verkwikking. De 12 heeft te maken met de 12 stammen van Israël. Misschien wel met de 12 apostelen van het Lam. De 12 waterbronnen. En die 70 palmbomen hebben te maken met 10 is het getal van volheid. 7 × 10. Nou, dat is supervol. De geweldige schaduwplek Elim. Die oase van grote omvang. Daar mag je. En daar legerden zij zich aan het water. Nou, dat is de ultieme vakantieplek. Sorry hoor, als ik het zo zeg. Als je nou toch wat zoekt met je tentje, dan ergens aan het water staan is kostbaar. Zou je het willen? Heer Jezus, ik wil zo graag daar zijn waar ik u kan zien. Er komt straks een bijzondere tijd aan dat het water des levens ontspringend uit de troon van God alleen maar breder wordt. Je kunt het tot in je enkels in, tot in je knieën in, tot aan je lenderen in. Je kunt er helemaal in zwemmen op den duur, weet je wel, Ezechiël 47, het water des levens. Daar wil ik zijn. Daar mag ik niet verkeerd. Daar zijn de bomen. Zo worden ze ook genoemd. Niet alleen die bomen des levens, maar bomen. Daar is de overvloed, daar is Elim in het, in optima forma. En nu wil de Heer je nu vanavond zeggen, moest luisteren, de verlossing is een feit. De vijand is verslagen en jij moet op stap. Maar de eerste 40 jaar heb je het wel moeilijk. Hè? Even letterlijk Israël. Maar ik breng je wel in mijn woning en in mijn stad en op mijn berg. Ik breng je daar waar ik zelf ben. En daar zul je van geweldige, geweldige wonderen kunnen gaan genieten. Dan ga je de Heer Jezus roemen. Nou, dat is in liederen over, weet je wel. In het kruis wil ik even roemen. Of dat ruwhouten kruis. Er zijn heel veel liederen over het kruis van de Heer Jezus. Maar straks wijst hij het hout aan. Ik voelde me vanmiddag een beetje Abraham. Het is een beetje emotioneel, maar zo voelde ik het vanmiddag. Ik denk, dan ga ik hier naartoe, naar Vrooms Hoop. Dan wil ik straks vertellen over u, Heer Jezus. En u wijst aan waar het eigenlijk om gaat. Zo ging het heel precies. Dit is wat je moet zeggen. Wat ik nu gezegd heb, dat moest ik zeggen. Hij wijst dit aan. We beginnen met de geloofsroute, we beginnen de geloofsweg. En het kan best spannend zijn, het kan best moeilijk zijn. Het kan wel bitterheid opleveren. Misschien, ja, omdat dat moeilijk te verteren is. Maar hij wijst het hout aan. En straks in de hemel, daar is alle bitterheid weg, is alle moeite vergeten. Daar is heling, want ik, de Heere, ben uw heelmeester, staat in dit stukje. Jij zult nooit last hebben van de plagen die over Egypte kwamen. Die zijn bedoeld, niet jouw migraineaanval of zo, maar de plagen die destijds in Egypte zijn gekomen, die zijn bedoeld. En ik breng je daar, waar ik je ga zegenen. Wat een geweldige Heer heb ik. U bent de Heere, u bent de strijder, u bent de verlosser, u bent de bevrijder. U bent het allemaal. En nu mogen wij op weg gaan. En dat is eigenlijk de strekking van zo'n prachtig lied. Ik begrijp dat ze dat niet gezongen hebben. Maar in dat lied zeiden ze van, nou, we zijn op weg met een brandend hart bijna. Hè? Dat is een liedje uit de bundel opwekking van nu. Maar we gaan op weg naar hem. We zijn op weg naar hem. En we zien die plaats al van verre. Je kunt er iets van zien, ja, hier bij u te zijn. Daar is alle moeite weg, daar zijn alle tranen weg. Daar is niets meer over van onze pijn. Daar is alles het hout dat verlossing brengt en de zegen daarmee verbonden. Er is geen andere zegen dan het werk van de Heer Jezus. Er is geen andere zegen dan het kruis van Golgotha. Er is geen andere zegen. Hij is zelf onze zegen. En het kruis zou ik zo graag willen roemen. De Heer Jezus prijzen. Dat ga je straks doen in de hemel. Dan zie je het lam staan als geslacht. Dan ga je een nieuw lied zingen. Dat staat daar hoor. Als je hem gezien hebt, staande als geslacht, alsof het net gebeurd is, alsof je erbij was, alsof je ooggetuige was, dan ga je een lied zingen, een nieuwe lied ga je daar zingen. Nou, ze zijn dan in de hemel ook niet meer te houden, ze waren hier niet te houden en ze zijn daar ook niet. Maar eigenlijk moeten we nu zeggen, Heer Jezus, we zien eigenlijk wel iets van de toekomst en nu gaan we ook maar zingen. We gaan ook u prijzen en u eren en u bedanken. De Heere zegene u. Ik wil nog graag een dankgebed uitspreken. Onze God, onze Vader, dank u voor de Bijbel. Dank u dat de Heilige Geest dit heeft laten schrijven door Mozes. En ook door het Nieuwe Testament, door de Nieuwtestamentische schrijvers. We danken u dat we nu iets mogen zien van het kruis, van het hout des levens. Van die boom des levens. Waar vruchten van komen, waar het goed toeven is. We danken u voor het vooruitzicht om in een soort oase te zijn. Elim, dat betekent letterlijk bomen. Daar, waar alles schaduw is. Waar we ons bevinden onder de schaduw van de Almachtige. En waar het goed is. Aan het water gelegerd. Wat een plek. Het Nieuwe Testament zegt dat het het vaderhuis is met de vele woningen. Daar zullen we hem zien, daar zullen we u zien, Vader, en u bewonderen en u eren. En gaan snappen dat u toen u Adam als één mens op aarde zette, u dat hele platform van schepping, van het heelal, gebruikt hebt om die ene man te plaatsen. Dan begrijpen we het, want hij is de enige. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. We danken u voor het vooruitzicht. We danken u voor elkaar, voor de ontmoeting. We bidden ook dat we deze dingen mogen meenemen en misschien mogen overwegen, nog een keer mogen bedenken. We willen u vragen om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest bij ons allemaal. We danken u voor dit moment. Amen.